Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen.
Luisteraars, welkom bij Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Willem van Beek en de schrijver, muzikus, schilder, songwriter waar ik dichterbij wil komen is Paul Vens. Wat doet hij? Wat drijft hem? Wie is hij eigenlijk? Nou, welkom in de wereld van Paul Vens. Meteen maar welkom, Paul, de allesomvattende vraag. Wie is Paul Vens?
Dankjewel, Willem en Hans, technicus. Wie is Paul Vens? Ik kan zeggen wat ik doe. En een mensbeeld, een compleet mensbeeld van mezelf of van een ander heb ik helaas niet. Nog niet. Daar ben je misschien nog een aantal jaren te vroeg voor. Wat me denk ik al heel vroeg duidelijk werd, dat ik van muziek hield en dat ik graag muziek maakte en dat ik ten dele wel gewoon voor mezelf deed. En een ander deel was om het naar buiten te brengen, de wereld in te brengen. En misschien komen we er straks nog op, maar ik denk dat het vanaf mijn 15e, 16e echt rigoureuzer, duidelijker een keuze is geweest om verhalen naar buiten uit te dragen. En dan vooral via muziek, eigen teksten, later meer schrijven en schilderen. Maar het begin is geweest muziek op de radio horen, Radio Luxemburg, 's nachts. En mijn oudste broer speelde gitaar, was natuurlijk ook nog wat. En die had LP's en heel spannend en inspirerend, ja.
Ja, je hebt het over, ook een beetje over het gezin. Je bent hier niet in deze regio geboren en opgegroeid. Waar kom je vandaan?
Ik ben geboren in de Betuwe, in een heel klein dorpje. In de tijd dat er nog geen snelweg dwars doorheen liep. En lagere school ook daar zo. En wat nog belangrijker was eigenlijk dan die school, dat ik meteen uit school rechtdoor de velden inliep. Die begonnen eigenlijk al 50 meter achter ons huis. En dat was echt kilometers met alleen maar weilanden en beken en vissen en de Leigraaf, riviertje en de Lingen, niet te vergeten. En aan de andere kant had je natuurlijk de Waal en aan de andere kant de Rijn. Dus je wist altijd wel ongeveer waar je was. Op een gegeven moment lag er een dijk en dan wist je van, oh, dat moet de Waal zijn of de Rijn zijn. En ja, dat vond ik. Dat was eigenlijk altijd heel inspirerend, de natuurbeleving. En ja, later dacht ik ook van, wat draait het eigenlijk om? Het gaat om je beleving van de dingen. En die is anders dan van andere mensen.
Ja, uit wat voor soort gezin kom je?
Mijn vader was kleermaker en had natuurlijk de oorlog meegemaakt. Had TBC gehad en voor die tijd denk ik dat hij regelmatig mondharmonica speelde en mandoline. En na de oorlog is hij kleermaker geworden. Heeft stage gelopen in Groesbeek bij een of andere kleermaker. Mijn moeder was zijn verpleegster in het sanatorium in de tijd dat hij TBC had in Zuid-Laren. Daar hebben ze elkaar gevonden en zijn in de Betuwe gaan wonen. En wij waren met 6 kinderen, 2 zusjes en 4 jongens. En de kleermakerij en het winkeltje erbij. Mijn moeder die zat ook in zangkoren. Was ook ze zong heel erg graag. Deze thuis ook vaak.
Dus je hebt het een beetje om je heen. De liefde voor muziek wel meegekregen.
Ja, dat is zeker. Ja.
En dacht jij al heel vroeg, ik word muzikant?
Ik dacht het niet, maar ik deed het. We hadden een radiootje op de kleermakerij. En gitaar was iets dat Radio Luxemburg, 's nachts luisteren. En dan Engelstalige pop, rock. Fantastisch. Ieder nummer werd aangekondigd als het zoveelste wereldwonder. En het was echt magie van geluid van de andere kant van een oceaan. En ik zat te luisteren naar de Korte Golf en allerlei Russische en Oekraïne stations waar ik geen idee had waar het over ging. Maar wel heel spannend en interessant om dat als kind te ontdekken. En die muziek die ik op de radio hoorde, dat was dus elektrische gitaar vooral in het begin. En ik maakte een gitaar van karton met elastiekjes erop. Dat was echt het begin, pril begin. En mijn buurjongetje had er eentje van plastic, had hij van zijn vader gekregen. En wij stonden op de tafel en dat radiootje erachter. En dan stonden wij daar te playbacken. Dat heeft tegenwoordig een andere naam. Maar wij deden dat al. Ja. Dat was echt het begin, denk ik.
Ja. En je bent ook al heel vroeg begonnen met zelf liedjes te schrijven in het Engels.
Ja, Engels was dat was onze liedjestaal, zeg maar. En ja, Nederlandstalig, dat was er wel, maar toch ook heel weinig. En ja, zachtjes tikte de regen op het zonnescherm. Wie zong dat ook alweer?
Corrie Konings of
ja,
zo.
Ja, dat was ook niet echt meteen dat het vlammen vatte bij ons. Rob de Nijs, ja. Nee, dat was natuurlijk wel leuk, maar niet... Later kwamen we meer in contact met muziek van Boudewijn de Groot. Erg mooi. Mm-hmm. Herman van Veen waren echt de toppers uit die tijd, ja.
Mm. Maar jij schreef zelf Engels liedjes. Ja. Waar gingen die dan over?
Ik geloof dat het eerste liedje was... De eerste liedjes die hadden toch een relatie tot de natuur. En een vermoede verliefdheid, meisje. En hoe ga je dat zeggen of ga je dat niet zeggen? En, maar ik heb voor het Spiegelbeeld tijdschrift een heel verhaal geschreven over een van de eerste inspiraties. En dat was gewoon thuis... Als jochie, als kind, onder rabarberbladeren, want die waren echt zo bijna een meter hoog in de Betuwse klei. En dan, daar had je zeg maar een soort mini-wereld onder die bladeren van hele kleine plantjes en boompjes. Dat was inspirerend, het was een speciale sfeer. En ik had het idee, ik had geen eens een idee, maar het gebeurde gewoon dat ik die sfeer eigenlijk in muziek wilde vertalen. Dat was een, dat kan ik me heel goed herinneren dat dat gebeurde. Maar zo waren er heel veel sferen in het veld en in de bossen. Langs de kant van de sloot met allemaal schaduwachtige dingen in de schemering. Wat hartstikke spannend was. En dat was, die natuur was gewoon inspirerend voor om dingen over op te schrijven. In het Engels, ja. Ik had geen andere.
Je had geen andere taal.
Nog niet, nee, later.
Op je 15e, toen gebeurde er iets wat, denk ik, toch jouw leven voor een heel groot gedeelte bepaald heeft.
Ja, ik was, ik had vriendjes in de buurt en die deden een motocross. En dat vond ik ook fascinerend. Toch wel, de andere kant van mij.
Ja.
En wij hadden dus, de broer die boven mij kwam had ook zo'n ding. Die had een BSA motorfiets, echt een kanon van een ding. En ik had ook een crossbromfiets en we gingen crossen. En een helm hoefde toen niet en een verzekeringsplaatje. Ik weet het niet, misschien wel, net niet. In ieder geval, we deden gewoon maar van alles. En de politie die reed rond in een blauw busje, dus die zag je van verre aankomen. En dan wisten wij allemaal kleine weggetjes, fietspaadjes, waar dan in het midden een paal stond, waar dus geen auto in kon. En zo wisten we steeds te ontsnappen. En, maar ik heb toen wel een ongeluk gekregen en door een hond die de weg overstak en ik belandde in het voorwiel, ben ik over de kop geslagen. En dat heeft me een periode van 14 dagen opgeleverd, dat ik 14 dagen in coma geweest ben in het Canisius ziekenhuis in Nijmegen. Hmm. En in die periode heb ik van alles gezien, zeg maar op het randje, over de rand gekeken en weer terug en weer over de rand en... zoveel dingen gezien, inzichten en sferen waar ik ook geen tekst bij had. En dat moest dus later. Die teksten moest ik nog gaan vinden.
Ja, we noemen dat dan een bijna doodervaring.
Ja, zo heet
dat. Je als het ware over je eigen leven einde heen kijkt. Wat zag je?
Ja, daar heb je het nou net. Als je het over dat hebt, dan kom ik eigenlijk niet zoveel verder als dat wij delen uitmaken van een groot geheel, dat wat je niet ziet. En soms vergelijk ik het met van, je kunt ook niet zonder dat, net als zuurstof, je ziet het niet, maar als het weg is, is het afgelopen. En zo zit dat in mij verweven en eigenlijk in heel veel mensen. Alleen door zo'n klap krijg je er een extra bewustzijn op, omdat je daar steeds in en uit gaat, zeg maar. En dat is een lastig bewustzijn voor een jochie van 15, om dat zo onder ogen te zien. Bovendien kwam er een enorme operatie aan het eind van die 14 dagen. Om een soort bloedstolling, zeg maar, die ik opgelopen had door de klap, om die weg te opereren. En daar moest natuurlijk een flinke verdoving overheen. Ja, en dan de reactie van de omgeving is van hij loopt weer en hij fietst weer. Dus alles is goed, niks aan de hand. Hij kan mooi weer naar school. Alleen dat wat je dan innerlijk beleefd hebt, dat kan je aan de buitenkant niet zien. Maar daar heb ik heel veel tijd voor nodig gehad om daar tekst bij te vinden, zeg maar. Dus ik moest gaan zoeken naar woorden om te kunnen praten over dat wat ik beleefd had. En de stichting Merkawa, die er nu is, die zich bemoeit met de BDE'ers, die was er toen niet. Pim van Lommel was nog gewoon cardioloog, die had het er ook niet over. En eigenlijk had niemand het erover. Alleen, ik zat er wel mee en ik moest dus proberen tekst te vinden over wat ik beleefd had. En gelukkig hadden wij in het dorp een soort vakantiekracht. En dat was een pater uit het klooster van Den Bosch. Die kwam dan in de vakantie van de pastoor, kwam die bij ons invallen. En die kwam ook bij ons thuis en die zag het. Die had het gezien. Die had zoiets van, ja nou, weet je wat je doet? Kom maar eens een keer langs in Den Bosch. En toen heb ik dat gedaan. En vanaf dat moment eigenlijk vrij regelmatig. En die man had tekst en woorden om me te vertellen van wat er in welke hoek dat ik moest zoeken naar tekst over zo'n soort belevenis. Dus toen had ik woorden en kon ik ook iets gaan schrijven daarover en vertellen.
Ja, want pas heel veel jaren later, hè, toen heb je daar een boek over geschreven, Woorden in de Tijd.
Ja.
Heeft de KRO daar ook een documentaire over gemaakt.
Ja.
Heb je al die jaren lopen zoeken naar het ongrijpbare?
Ja, veel jaren wel. Ja. Maar het boek Woorden in de Tijd, die had ook nog twee voorlopers. Maar het begon met een boekje van zeg maar 5 bladzijden, een soort stenseltje. En later was het er een van 25 en dan deze, die is 70 bladzijden of zo. Ik kan me voorstellen dat je over een paar jaar nog een keer 20 bladzijden aan toevoegt of zo. Dat zou kunnen. Dat weet ik nog niet.
Want nou ja, zeg maar wat jij zelf een beetje ontdekte is dat er naast je lijfelijke lichaam nog een soort esoterisch lichaam is. Iets wat,
ja, ik heb er
wat in en om je zit.
Ja, ik heb er een naam aan gegeven. Hoewel een naam eigenlijk niet de lading dekt. Maar ik heb het lichtgestalte genoemd. Mm-hmm. En andere mensen zeggen dat is de ziel of het geeft eigenlijk niet wat hoe dat je het noemt, maar wel dat je het erkent dat het deel van je is, zeg maar. Of dat jij daar deel van bent. Mm-hmm. En het is misschien te vergelijken met zuurstof. Als het er niet is, is het afgelopen. En als het er wel is, dan zie je het niet. Zo. Behalve als je dus grote dingen, belevenissen meemaakt, zoals een coma-periode. Of andere mensen die even weg geweest zijn, een soort toeval gehad hebben of zo. Die hebben gemerkt dat datgene waar het om draait zich uit je lichaam verwijdert en ook weer terugkomt als je geluk hebt.
Ja.
Als je geen geluk hebt, dan komt het niet meer terug.
Ja. Maar die reflectie die kwam eigenlijk pas jaren later. Want jouw eerste liedjes, ja, dat is meer, nou, hoe zou ik het zeggen, een zoektocht naar spiritualiteit.
Welke periode bedoel je dan?
Het ongeluk was op je 15e.
Ja, ja.
Nou ja, jaren daarna schreef je dat boek en kwam je er echt mee naar buiten.
Ja.
Maar jouw eerste liedjes, daar zit dat nog niet zo in. Want toen had je er misschien de woorden nog niet voor.
Nee, maar die waren ook al voor die tijd, zeg maar. Voor mijn 15e waren er al liedjes. Dat waren dingen van 6 regeltjes of zo. Nee, dat ging eigenlijk vooral over de verwondering van het bestaan zelf. Dus de natuur of eerste verliefdheidje of iets wat erop leek of zo.
Mm-hmm.
Of verwondering, verbazing, onbegrip. Ja, maar wat ook dingen die bij de puberteit horen of zo. Boosheid. Mijn eerste bandje was ook geen softe fluisteren muziek of zo. Maar mm-hmm. dat was gewoon echt, hoe gaat er ook beter? Dus grote elektrische gitaarversterkers en band en hoop herrie, zeker.
Ja, en je kwam al vrij snel op een internationaal podium terecht.
Ja, in 1982 was er de eerste LP in eigen beheer en de tweede was ook in eigen beheer. En toen kregen we een contract van Munich Records. Dat was een volkachtige label op de rand van de Veluwe. Dat was ongeveer ook tegelijkertijd mijn faillissement, want die LP was gewoon veel te duur en distributie was onmogelijk. Omdat 3 maanden later deed het fenomeen CD zich plotseling gelden en heel Nederland was in de ban van CD's. Dus LP's werden ze wat niet meer verkocht. Toen dacht ik van, ik ga dan een cassette, dat is een cassettebandje uitgeven. Geen risico, kost niks. Nu maakte het 10 of 50 of 100. Dat heb ik toen gedaan met 15 liedjes erop. En toen zei een vriend van me, die zei, dat wat jij maakt, dat is nieuwe tijdsmuziek. Ik zeg, ik weet niet wat het is, maar als je het zegt, dan geloof ik het. En hij zei, dat moet je eigenlijk opsturen naar een nieuwe tijdsuitgeverij. Dat heb ik toen gedaan. En dat was Oriade in Heemstede. Verbonden met Warner Bazaar. En die mensen stonden 2 weken later op de stoep en die zeiden van, ja, wij willen wat van jou uitgeven. Ik zeg, ja, welk liedje dan? Nee, niet welk liedje, gewoon alle liedjes gewoon. Dus toen hebben ze een cd gemaakt met 17 liedjes erop. 17, ja, zoiets. Ja. En dat was natuurlijk een ontzettend avontuur voor mij om met zo'n uitgeverij te maken te krijgen. Want die waren inderdaad internationaal bezig, ja.
Maar daarmee ben je wel in een bepaalde doelgroep terechtgekomen.
Ja, ja, ja.
De
ja.
New Age en alles wat daarbij hoort.
Ja.
Dat sprak niet iedereen aan.
Nee, dat was...
Dat vond je niet erg?
Je kunt het misschien vergelijken met Dixieland. Dat is een muziekstijl waar niet iedereen van houdt. En dat was met New Age muziek is dat ook zo. Maar wel, onze cd's werden wel ook in Rusland en in Canada... zaten die in de distributie. Dus overal was er wel een klein publiekje wat... Ja, wat er wel voor in was, zeg maar, voor iets kalmerends, iets rustigs. Het was heel rustig allemaal.
Ja. Behalve dat jij je uitte in muziek, ging je ook schilderen en ging je ook schrijven.
Ja.
Hing dat samen of was dat een bepaalde periode? Zei nou...
Ja, dan zitten we toch in de buurt van 1982 of zo ergens, waarin dat die dingen allemaal, waarin ik zeg maar duidelijker het besluit had genomen van ja, de kunsten, dat is het, dat is mijn vrijheid eigenlijk. Dus ik kan gaan schilderen en toen ging ik naar de Vrije Hogeschool in Driebergen, een dag in de week om te schilderen of om te tekenen, allebei. En de eerste LP die was er. En schrijven, ja, dat waren eigenlijk alleen liedjes toen in die tijd. Ik denk een jaar of 6 later, toen was inmiddels mijn vader overleden, in 1984, 85, daar ergens. Dat was natuurlijk ook ingrijpend, want daar heb je er maar 1 van. Hè. Dat is ook heel groot. En daarna ben ik denk meer gaan schrijven over, bijvoorbeeld over het thema vader en zoon. Inmiddels was ik zelf vader, dus dan sta je al, daar staat je zoon en daar staat je vader en dan zit je er zelf tussen. Dus ja, inspiratie genoeg. Om daar verhalen over te schrijven. En toen zei Oriade van, moet je dat ook niet op muziek zetten dan eigenlijk? Een soort instrumentale ode aan het aan vader en zoon thema. Dat vond ik een goed idee. Dat heb ik toen gedaan. En toen die cd die kwam uit. En toen zei Oriade van, ja, het is toch wel moeilijk. Misschien ben je er 10 jaar te vroeg mee met deze cd. Omdat het thema is gewoon niet bespreekbaar. Ik heb aan verschillende vrienden gevraagd van hoe is jouw relatie met jouw vader? En er waren toen natuurlijk ook kerels van 30, 40, 45 jaar oud. En zei, ja, moeilijk. Want die zijn dan blijven steken in de puberteit of zo. En vader weet het altijd beter en zo. En dat is niet echt communicatie. Nee, was toch wel een lastig thema toen. En er liep ook geen mannen achter kinderwagens of zo. Nee, dat kwam pas later.
Ja, 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 ja. Een ander moment in jouw leven, en waarin je ook denk ik keuzes hebt moeten maken, was de kennismaking met klankschalen.
Ja, dat is leuk, want de man waar ik die klankschalen voor het eerst ontdekte, die woonde hier eigenlijk om de hoek. We zitten al in Kuik en hij woonde in Beers, in de pastorie van Beers. Er was ook een pater, een monnik. En die gaf dus die klankschalen, ja, wat zullen we zeggen, klankschalen concertjes. Die had een tafel, ik denk een tafel 3,5 bij 3 of zo. Enorm ding en dan kon je gewoon op gaan liggen, zeg maar, als was je opgebaard. En dan daaromheen stonden denk ik 60 klankschalen. En zijn vriendin die deed dan de hoge, de kleintjes. En hij meer het zwaardere werk, zeg. En ja, op een gegeven moment stond er een stukje over onze Aquarius-cd in de krant. Dat instrumentaal. Dat was een instrumentale cd. En toen zei hij van, ik snap wel wat je bedoelt. Dat je iets wilt vertellen met alleen maar muziek, dus zonder tekst. En het was een goed gesprek, een hele aardige man. En ja, dus ik heb verschillende klankschalen sessies van hen samen ervaren op die tafel. En ik was ontzettend onder de indruk. Ja, een van de meest indrukwekkende dingen was, denk ik, dat ik het gevoel had dat ik ontzettend dom was. Niet omdat hun zo slim waren, maar omdat ik inzichten kreeg van je vertrouwen mag gewoon veel en veel groter zijn dan dat het nu is. En dat had ik dus te danken aan dat klankschalenconcert. En toen dacht ik van, als dit soort informatie kan oproepen in een mensenlichaam, in een mensenlijf, dan zit je eigenlijk bij een hele kernachtige, helende sfeer. Ik dacht, als je dat gaat spelen, heb je gewoon een fantastisch gereedschap. Daar kan een piano niet tegenop. Tenminste, dat idee had ik toen. Dus we hebben dat allemaal uitgebreid doorsproken. En eigenlijk heeft hij een soort erfenis gemaakt waarin dan een aantal klankschalen voor mij bestemd waren. En ik was zo enthousiast. Ik ben eigenlijk meteen begonnen met klankschalen te spelen voor anderen en voor mezelf.
Maar ja. wat roep je die klanken dan? Of ja, op, wat ontdekte je erin?
Ja, dat is veelzijdig, want het kan dus gewoon heel eenvoudig fysiek zijn. Mensen die koude voeten hebben of koude handen hebben. Het heeft eigenlijk te maken met de doorstroming van alle vloeistoffen en energieën die in een mensenlichaam zitten. Maar ook bij dieren trouwens. Dat je zeg maar zodanig kan ontspannen, dankzij die klanken, dat die originele circulatie van de vloeistoffen, het bloed en de lymfe en alle dingen, dat het eigenlijk weer authentiek gaat stromen. Net als bij een baby, zeg maar. Dus mm-hmm. Er is nog geen. We hebben natuurlijk allemaal een opvoeding gehad en een scholing. En dit en dat, zo regeltjes en ideetjes van die je eigenlijk alleen maar beperken in je vrijheid. En de bedoeling is dat eigenlijk alles vrij stroomt, zoals het bedoeld is dat het mm-hmm. mag stromen. En dat gegeven, zeg maar, dat geldt dus niet alleen voor ons, maar dat geldt ook voor allerlei andere levensvormen. En dat vond ik machtig interessant om daarmee verder te gaan en boeken over te vinden en te lezen. En ik heb er ook een boek over geschreven, Weg naar binnen, klankschalen. En daarvoor heb ik 10 oplettende luisteraars geïnterviewd van hoe ervaar je nou, hoe heb je deze sessie ervaren? En dat hebben we opgeschreven. Ja, dat is een machtige ontdekking voor mij.
Behalve die klankschalen, ja, ben je het ook blijven zoeken in die, nou ja, laat ik het maar even zeggen, die fantasiewereld. En daar kwam vrij recentelijk, kwam daaruit een boek, De Kastanjeboom.
Ja.
En een cd, ook De Kastanjeboom.
De Kastanjeboom liederen.
Ja.
Ja, ja. Dus gedeeltes uit het boek, die zijn verworden tot liedjes. En
waar staat De Kastanjeboom voor?
Dat weet ik niet zo goed. Ik heb hem wel toegedicht dat hij dus oud is. En dat hij dus een hele terug in de geschiedenis kan kijken. En dat hij kan uitzien over het dal. En dat hij kan uitzien over wat mensen allemaal aan het doen zijn en niet doen. Dat hij een relatie heeft met het water. En met de lucht, met de zon. Dus ja, het grote verschil was met dit boekje en vorige boekjes, dat ik het idee had van, het gaat om de beleving, maar als ik er niet ben, staat die boom er nog steeds. Hm. Dus we gaan schrijven vanuit de boom. En niet ik. Dus het is de boom die vertelt.
Ja, ja.
Ja, de boom vertelt en ik mag het opschrijven. Zo is het eigenlijk afgesproken.
Ja. Nou, we gaan daar straks een van die liedjes, Stromend Water, daar gaan we naar luisteren. Nog één ding. Dit jaar, begin dit jaar geloof ik, hebben jullie een prijs gewonnen. Een award met zonlicht.
Ja.
Wat moet ik me bij zo'n award voorstellen?
Ja, dat is heel erg leuk. Ik had, natuurlijk hebben we steeds, omdat we heel veel dingen in eigen beheer uitgeven, steeds contact met allerlei uitgevers en radiostations. En we hadden contact met Radio One World Music in Engeland. Die ook wel internationaal, ja, internet, een internetzender is. Dus die kan je overal ontvangen. En toen dacht ik, ja, wij luisteren naar Engelstalige muziek. Hoe zit het nou met die Engelsen? Luisteren die ook naar Nederlandstalige muziek? En toen heb ik Andy Rogers, een van de presentatoren, gevraagd. Zeg, kan je iets met Nederlandstalige muziek? Hij zei, ja, laat maar horen. We zijn internationaal georiënteerd. Dus dat zou moeten kunnen. En toen heb ik een van de meest swingende liedjes, Nederlandstalige liedjes, opgestuurd. Het Gouden Zonlicht. En dat is hij gaan draaien en hij was er enthousiast over. Dus hebben ze nog twee andere liedjes ook gedraaid van diezelfde Nederlandstalige cd. En uiteindelijk is het dan zo vaak gedraaid en heeft het ergens in een lijstje gestaan, dat je dus recht krijgt op een award, op een soort prijs. Het ziet eruit als een oorkonde, als een soort diploma of zo, zeg maar. Een soort verkeersdiploma, maar dan voor een liedje.
Is het belangrijk voor je?
Ik vond het heel, heel leuk en stoer dat we een Nederlandstalig lied in Engeland, zeg maar, in zo'n lijst hebben weten te krijgen. Dankzij natuurlijk de mensen van het station zelf. Dus het is zeker een aanmoediging en ook een stimulans om gewoon Nederlandstalige dingen in het buitenland te plaatsen. En ik maak nou ook playlisten voor Spotify. En daar zet je gewoon ook Nederlandstalige dingen tussen. En ik hoorde nooit geen klachten over. Ja. Dus mensen die hebben niet zo het idee van dat ze precies weten wat over gaat. Maar wel dat ze de sfeer voelen. En dat hadden wij natuurlijk vroeger ook met Radio Luxemburg. Dat in het Engels, dat je eigenlijk niet wist wat ze over hadden. Maar wel die magie van die sfeer. Dat er goed gemuziceerd en goed gezongen werd. Dat je het idee had van, ja, dit is gewoon mooi. Dat is prachtig. Ongeacht dat je, ja, die nummers van Bob Dylan, daar wisten we vaak ook niet wat hij het over had. Ja. En nog niet. Maar wel dat je het idee had van, hij is zo gedreven en hij gaat zo voor zijn eigen ding staan. Dat is sowieso wel interessant. Dus, Willem?
Ja. Nou, één laatste vraag, want we zitten aan de tijd.
Ja.
De toekomst. Wat?
Ik heb het gevoel dat de wereld wil dat wij geen cd's verkopen. Dat wil de wereld niet. De wereld wil, net als vroeger bij de SRV-man, dat je de dingen thuis aangeleverd krijgt, digitaal. En de platforms die zijn er allemaal wereldwijd, tot in Azië en China toe. Iedereen die kan klikt ergens op en vervolgens is er muziek of is er beeld. En de muzikanten worden min of meer ook in die hoek gedrongen. Er zijn 18 miljoen titels op Spotify. En dan hebben we het nog niet over TikTok of die andere. Dus dat het aanleveren van digitaal muziek, zeg maar, is gewoon een grotere plek dan het ooit geweest is. Tegelijkertijd is er nog nooit zo weinig betaald voor muziek dan dat nu is. Dat is ook iets opvallends. En voor de rest, ik hoop dat dus de liveconcerten weer gaan winnen van dit alles. Want dat is toch de meest directe vorm van communicatie tussen muzikanten en of toneelspelers en mensen die zitten te luisteren. Dat is eigenlijk het schoonste wat er is.
En daar ga je voor?
Wij gaan ervoor, ja. Het is natuurlijk nu allemaal afgezegd, maar er staan wel dingen in de toekomst waarvan ik hoop dat ze door kunnen.
Oké. Paul, hartstikke bedankt voor dit gesprek. En we gaan luisteren naar Stromend Water.
Dankjewel. En
heel veel succes met alle dingen die je doet.
water. In de stille schemering, de bomen en de dromen, de dichter. Stromend water, in de stille schemering, de bomen en de dromen, de dichter. Stromend water, een schittering op de golven, eindeloos genieten. Stromend water, schittering op de golven, eindeloos genieten. Stromend water, planten wuiven op de oevers. Bloeien en bloesem. Stromend water, maanlicht spiegelt koel. Er is nog tijd genoeg. Stromend water, stille schemering. Eindeloos genoeg. Stromend water, schittering op de golven, eindeloos genieten.
Dit was weer Dichter bij de Schrijver, de podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.